dat dit twee uur kan lullen. Dat, hey.
Hey, dat zou wel mooi wezen natuurlijk. Hey.
Wat? Maar, waar zijn we dan, hé? Hey? Gewoon in het Wil Hartog Museum, Jos.
Ja, we zijn nu al aan het kijken, eerlijk gezegd.
Ja, dat, is trek, dat is een trekker, hè?
Ja, nee, kijk naar de foto.
Oh. Ja, hey, voor het eerst een podcast op locatie en wel in het museum van Wil Hartog.
Ja, wie kent hem niet?
Nico heeft ons net eventjes verteld wat ze hier met het museum doen. Het gaat over de grasdrogerij en natuurlijk over Wil zelf. En als het goed is, komt Wil er straks zelf aan. Ja. En daar komen de mannen al. Dus,
Goedenavond.
Hoi, ik ben Jos.
Ik ben Wil. Ja. Aangenaam Jos.
Goed zo.
Hey, Theo. Wil. Hi, Theo. Goedenavond.
Jan. Ja, ik dag Jan. Ja, mijn vader heet ook Jan. Daar was hij. Dat is de grondlegger van het bedrijf.
Ja, we hebben een podcast, zoals je misschien van...
Bekende gezichten, ik ken dat kloppen.
Hè? Nou, dat ken wel.
Ik kom uit Werf zelf. En ik ben lid van de familie Bot van het Café Fortuin.
Fortuin, ja. Halfweg, van Royen linksaf en dan even verder op
Werf. Dat is mijn familie.
Dat weet je dan ook wel.
Ja,
dat
kan
we de prijs uitgereikt.
We hebben allebei geen jachtvelden afgestroomd.
Het was geen drinken. Het was geen drinken, maar dan weet wel wat ik vroeger zei.
Mooie muziek en meiden. En ik hield erg van dansen. Dus daardoor, ik ging altijd te dansen. En ja, misschien heb Nico het al
gedaan. Nee, ik heb niks verteld. Ik heb
het jaar op de bromfiets, 16 jaar, weet je wel. En dan zaterdagavond eerst... de nozems verzamelen bij het Bonte Paard in Abbekerk. En dan natuurlijk eerst even een bromfietswedstrijdje om Abbekerk Lambertshagen. Die het eerste terug was, die had een hele uitsmijter of een halve kip gewonnen. En dan gingen we op jacht naar hier of daar. Toevallig had ik het er zondagmiddag of maandagmiddag nog over een medeblik. Want er was de Cats Glow. De Cats kwamen ook in Wervershoofd natuurlijk. Lekker. En dat was, daar ging je dan allemaal heen. En ik hield erg van dansen. Ik heb een medaille aan het dansles overgehouden, dus zo ben ik wel maatgevoelig en balans weten te houden en evenwicht weten te houden misschien. Allemaal toepasselijk voor later een motorracerij.
Maar toen moest het nog beginnen.
Toen moest het allemaal nog beginnen en dat plan je niet. Hè? Je plant niet, ik word motorcoureur, ik ga racen. Dat plan je niet in het leven. Het zijn allemaal de facetten van het moment, afhankelijk van verschillende factoren, die leiden tot het een en komend naar het ander. En ja... daarna wordt het eigenlijk het succes wat bepaalt voor je carrière van kom je een stap hoger ja of te nemen. Je plant absoluut niet om motorcoureur te worden. Je plant wel al jaren van tevoren dat je een bromfiets wil hebben. Ja, dat plan je al, dan ben je al puur voor aan het werken en aan het sparen, want je wist wel, ik kreeg hem nooit van vader en moeder. Dus ik gaf toen ik 16 jaar was, gaf ik hem mezelf voor mijn verjaardag. Een Berini was de snelste van het dorp en ik wou toen al wel zo snel mogelijk. Dat had ik wel heel erg in me. En dan ga je op 16-jarige leeftijd, kom je ook een keer op uitnodiging van iemand die op de drogerij werkte, achter de, of op de motor, ertussenin, niet achterop, maar ertussenin, hij met zijn verloofde op de Java 350cc naar Assen toe. Hij nodigt me uit om, joh, je moet een keer naar de TT komen, ben je 16 jaar. Hij had familie daar in Assen, dus wij daar slapen. Op de motor erheen en toen uit Assen vandaan, 's ochtends om 4 uur het bed uit, lopend naar het circuit. Want je moest te vroeg aan de baan staan, want dan had je een goede plaats. En zo zag ik dus in 1964 voor het eerst een motorrace en dat was de TT. Enorm gevecht, wat ik nog goed weet te herinneren, tussen Jim Redman en Phil Reed. Jim Redman op de Honda, 4-cylinder, 4-takt, met een machtige mooie geluid. En de Yamaha 2-takt, 2-cylinder. Ja, dat was een fantastisch gevecht. En dat werden toen ook mijn idolen en helden. Nou, lang verhaal kort. Prachtige TT-dag en alles ging zo vreselijk hard. Terug op de Afsterdijk tussen Hans en Margin op de Java. Toen dacht ik, als ik 18 ben, wil ik een motorfiets. Ja, en dan ben je op de Rijksmiddelbare Landbouwschool in Schagen. En voorjaar 66, Klaas Middelbeek op de Loet in Schagen, motorhandelaar. En daar zie ik die Suzuki T20 staan. 160 kilometer, 250 cc, 6 versnellingen, was uniek, was geen motorfiets die dat had. En toen ik dat zag, toen dacht ik, die motorfiets wil ik hebben.
Dat is deze.
En dat is eigenlijk het begin van mijn motorrijden geworden. Niet racen, want dat plan je op dat moment nog niet gewoon, motorrijden.
Hoe oud was je toen, dat je deze
kocht? Toen was ik was nog 17, want ik moest eerst 18 worden, maar ik had hem al gekocht voordat ik 18 was en er stond... bij de fietsenmaker waar Nico werkte, bij Willem van Duin in de Weren. De vader van André van Duin. die Werven zelf.
De fietsenmaker.
Ja, de fietsenmaker. Nou, Nico werkte, was mijn buurjongen, in Appenkerk. En die werkte daar ook. Nou ja, ons kent ons. Dus ik kocht een motorfiets bij een fietsenmaker vanwege mijn buurjongen. Die fietsenmaker was in de weer.
Ja.
Dat was de vader van André van Duin. Willem van Duin was dat. En ik vroeg aan hem, omdat ja, een beetje kennis natuurlijk, van kun je zo'n motorfiets voor me kopen? En Willem had altijd een checkie dwars in de zijkant van zijn mond. En, nou, ik denk dat ik er wel aankomen ken, denk. Nou, West-Friezer kent het ook niet vanzelf. En zo kwam dus de Suzuki. En dat is het begin van mijn motorrijderij geworden.
Want wanneer nam je de stap dan om op een circuit te gaan rijden?
Dat was toen ik de motorfiets totaal los was en ik bijna dood was. Weer een verhaal apart na een paar maanden. Ik mocht dus op een gegeven moment rijbewijs gehaald bij Jos Triegelé in Hoorn. Dat was in 66. Twee maanden nadat ik 18 was, had ik mijn rijbewijs. Op de Brommer ging je toen naar Hoorn, ja, examen doen. Ik was geslaagd. Je krijgt natuurlijk geen rijbewijs, maar je hebt het voor je gevoel wel. Dus ik ging zo terug naar de fietsenmaker Willem van Duin. En ik kwam op die motorfiets die klaar stond en die ik betaald had. Zelf gewerkt, zelf betaald, ja. Die betaalt, die bepaalt.
Ja, bloed.
En zo kwam ik op de motorfiets thuis. Nou ja, dan kun je je wel voorstellen hoe vader en moeder keken natuurlijk.
Ja, dat moet je uitleggen.
Ja, dat is, en dan, ja, ik zat altijd op, in de oogst op het land. Dus 's avonds laat thuis. Maar dan kon ik me de hele dag er al op verheugen. Vanavond als ik thuis kom, ga ik eerst even een rondje rijden, weet je wel. Had ik een eigen circuitje hier, zo in de Wieringermeer. Wagenpad, Medeblikkerweg, Medeblikkersluisweg was een mooi rondje. De Medeblikkerweg van die hele mooie snelle bochten. Ja, en dan is er één bocht daar zo. Waar ken ik volgas doorheen? Altijd. Tot een keer niet. En toen belandde ik dus in de bosjes. Echt waar, niet overdreven. 10 centimeter ik van een boom af. Maar de motorfiets wel tegen de bomen. Die was totaal los. Ik een zware hersenschudding. En ze hebben me gevonden. Ja, en zo was het dus einde motorrijden. Mooi, zijn vader. Daar komt best af. Je leven nog. Ding is totaal los. In het oude huizen, dat ding. Nooit meer. Nou, tijd heelt alle wonden. Nico was mijn buurjongen en die had het wrak opgehaald. En die komt op een gegeven moment, januari zo'n beetje, komt hij bij me en zei, misschien kan ik hem wel opknappen. En ik had geld gevangen van de verzekering. Godzijdank was hij onderis verzekerd. Dus zodoende, Nico, ga je gang. Probeer het maar. En dat lukte. Nou, dan op een gegeven moment vanzelf, dan alles weer klaar. Terwijl vader en moeder denken tot dat ding in het oude huis er lag. Dus dan op een gegeven moment, alles voor elkaar. Ondertussen had ik al een startbewijs aangevraagd bij de KNV. Ik denk, hoe kom ik met die hete aardappel op tafel? Hè? Hoe krijgen we die hete pannenkoek uitgelegd aan vader en moeder? En op een gegeven moment, s'avonds aan het warm eten en iedereen had net zijn mond vol, wachtte ik het juiste moment af tot ik een lege mond had. En ik zeg, nou, de motorfiets is weer heel, hij is weer helemaal keurig, netjes als nieuw gerepareerd door Nico. En ik ga weer motorrijden, maar op het circuit, niet meer op de weg. Want op het circuit is het veel veiliger en dan gaan ze allemaal dezelfde kant op, heen geen stoplichten, heen geen bomen. Dus dat is heel veilig. Nou ja, voordat ze natuurlijk de mond leeg gegeten hadden, was het een beetje doordrongen. En was er van commentaar niet zo erg veel. Nou, we houden dus wat tegensparteling. En zo belandde ik begin mei. In 1967 voor op Zandvoort op het circuit voor races voor standaardmotoren waar de fietsen voor op de weg.
Maar toen was je nog niet op de hoogte dat je talent had? Of
wel nee. Ik wou weer motorrijden en de motor was weer gerepareerd, geklaargemaakt door Nico. Hij had ook nog een Kuip gekocht en dat is nummer 64. Ik heb één foto van die race.
Twee
zegt Nico. Oh ja, daar was er nog eentje in. Maar goed, hij had er een Kuip omheen gedaan. En het zag er heel snel uit. Of hij ook sneller ging, betwijfel ik nog steeds. Maar goed, we kwamen op Zandvoort. Ja, en toen je dat meegemaakt had, enkel het erheen gaan al. Ik mocht van vader zijn Mercedes 190 diesel, want ik moest een aanhangwagentje hebben. Motorfiets op het aanhangwagen. En zo gingen we richting Zandvoort. En ik weet nog heel goed herinneren dat dat nummer van de Supremes, The Happening, is dat nummer. En juist dat gaf zoveel gevoel en indruk en dat vergeet ik ook nooit meer. En zo ging ik naar Zandvoort, waar je nog nooit geweest bent. En de boulevard, circuit Zandvoort, onder het tunneltje door, rennerskwartier, trainen. En de volgende dag races, ja, de hoofdtribune. Nog dezelfde die er nu ook nog steeds is. Die was toen al uitverkocht. Er kwam gewoon heel veel publiek altijd bij motorracers.
Maar toen kon je bij de toppers al mee rijden?
Nee. Dat was gewoon voor standaardmotoren. Jan-Pieter Klaas van elk dorp kon meedoen.
Die er zin in had, die het leuk vond.
Ja, met je fiets voor op de weg. Maar ik had de smaak te pakken en dat ging zo fantastisch. Ik werd 8e. Thuis kreeg ik 4 dagen later, want ik was niet bij de prijsuitreiking, kreeg een medaille thuis gestuurd van de KNV. Een hele bijzondere envelop. Ja, en dat heeft heel veel betekend. Een stuk erkenning van iets presteren. Zo moet je dat een beetje vertalen. En ik wou al wel meer, maar ik wou ook winnen eigenlijk. Dus nou ja, van het een van het ander, dan hoor je die een tuner in Edam, Jaap Mooyen. En die wist Suzuki's te tunen, 2-takt specialist. En zo werd het een echte racer, dat is nummer 87. En zo ben ik dus eigenlijk met die nummer 87, met deze motorfiets zo helemaal omgebouwd, aangepast, getuned, sneller gemaakt. Voor de tweede keer begin september in 67 naar Zandvoort beland. Meedoen, licht tweede in de race, ging fantastisch, achter Paul Lodewijks. Ik weet niet of jullie nog weten wie Paul Lodewijks was. Nou, die won een jaar later de TT in de 50cc op Yamati. Dus die jongen die kon wel rijden. En ik lag 2 in het laatste rondje en toen schreef je ermee uit. Want hadden onervaren coureurs en monteurs nog niet in de gaten dat als je meer pk's hebt en harder gaat, dat je meer benzine nodig hebt.
En dat je tijdens je training net niet hard genoeg rijdt, maar een paar seconden langzamer, maar een goede voorganger hebt die je het hele circuit, je hele lid goed leert kennen, waardoor je gewoon iets meer gas geeft. En bij meer gas geven verbruik je ook meer. Ik had er al meer brandstof ingedaan. Maar het was achteraf.
Toch niet
te kort.
En jullie zijn ze nog steeds vrienden. Ja.
Ik geef niemand de schuld. Alleen het was de onervarenheid van coureur en monteur waardoor
we. Maar je maakt het ook leuk.
Maar je weet nog wel wie de eerste overwinning gekost heeft.
Nou, nee, ik had hem niet gewonnen hoor. Nee. Maar ik had nou niks, want ik stond stil. Geen tweede plaats. Maar goed, van het een komt het ander en Jaap Mooyen, zo fantastisch. En die uiteindelijk zei ook van joh, voor volgend jaar de 125cc Honda productieracer, die wil ik verkopen. Maar hij zei, dat is wat voor jou. Je kan mee winnen en het blijft heel. Nou, juist dat winnen, dat sprak me heel erg aan. En dat heel blijft ook wel, want ik heb 2 linkerhanden wat sleutelen betreft. Ik kan enkel gas geven en remmen en voor de rest niks. Dus zo heb ik die uiteindelijk gekocht. Ik had natuurlijk geld tekort, zoals elke motorracer eigenlijk wel altijd in geldnood zit. Hij kostte 4000 gulden, ik had nog maar 2000 gulden. Maar dankzij een persoonlijke lening bij de bank die je toen nog kon krijgen, ik dus naar het spreekuur van de bank op donderdagavond. En wist ik uiteindelijk, want de man die keek heel raar, als zoon van een grasdroger, een groot industrieel op dorp, zeg maar, de grootste werkgever. En die vroeg aan mij, wat komt u doen? Nou, ik zeg, ik kom 2000 gulden lenen. Nou, hij vroeg, dat vond hij al een rare vraag, vanwege mijn historie. En ja, maar waarvoor? Nou, voor een racemotor. Nou, toen krabde hij zijn eigen achter de oren. Toen zei hij, nou ja, dat moeten we even in het bestuur bespreken natuurlijk. Maar wat deed hij? Hij ging naar mijn vader. Hij zei, joh, je zoon die komt om 2000 gulden te lenen, wat moet dat? Nou, niet geven, zijn vader. Klaar. Maar ja, volgens de statuten kon het wel. Dus hij moest het in het bestuur bespreken. Nou, je hebt gezien, dat is het contract. En dat kreeg ik voor mekaar. En dan zeg ik wel eens tegen de mensen, jongens, ik denk dat die 2000 gulden mijn allerbeste investering in mijn leven is geweest. Ondanks dat je dan ondernemer bent die in sommige jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd hebt in uitbreidingen en groter worden. Dat die 2000 gulden door wat er daarna kwam. Want met dat Hondaatje inderdaad, de eerste 5 races won ik. Ik was meteen Nederlands kampioen. Kwam voor het eerst op alle circuits. Nou, en dat baarde opzien. En dat gaf dus aanleiding tot het nieuw op te richten motorpaleis Riemersma Racing Team met Yamaha productieracers. Mij uitnodigde in het voorjaar van 68, van 69. Om voor hun de Yamaha racers te gaan rijden. Nou, en dat is ook een winnend succesverhaal geworden. Maar ja, het betekende wel dat ik geen geld meer nodig had. Want ik kreeg motorfietsen, ik kreeg onderdelen, ik kreeg monteurs en transport. Ik kon heel goed gras drogen en oogsten. En ik hoefde in het weekend gas te geven. En ja, dat is een succesverhaal geworden met de Yamaha's. Met als hoogtepunt toch wel 1975. In 1 jaar 3 Nederlandse kampioenschappen. En dat was zo mooi met Karel Zegers, waar Nico toen ook werkte. Dus Nico als museumdirecteur, die heeft daartoe bijgedragen. En die 3 kampioenschap in één jaar, die zorgde ervoor dat er toen een samenwerking ontstond tussen de Suzuki-importeur Lauwman, Evert Lauwman, die daarvoor gezorgd heeft, want die was Suzuki-importeur, ja, en Riemersma was Yamaha en Honda-importeur. Kun je nagaan, twee concurrenten, die wilden samenwerken, want de een vond dat Riemersma het best georganiseerde team had, en Riemersma vond dat de Suzuki 500, de koningsklasse van die tijd, wat nu MotoGP is, ja, de beste motorfiets had. Nou, en dat is het welbekende succesverhaal geworden. Vanaf 76 derde op de TT en 77 winnen.
Dat was de eerste GP-overwinning.
Dat was de eerste overwinning door een Nederlander in de 500cc-klasse. En de 500cc was in die tijd wat nu de MotoGP is.
Ja, ik kan het nog herinneren dat ik klein jochie was. Van op tv.
Ik zat op de tribune. Ja, ik had met mijn vader en de buurman.
In 77 was je erbij?
Ja.
Waar zaten jullie toen?
Wij zaten vlak bij de start altijd. We hadden hele goede plaatsen. Die buurman van ons die regelde altijd hele goede plaatsen. We zaten altijd
net bij de Oosterbuurt. Ja. Naast de Oosterbuurt.
Ja. Ja. Oh, de keurige plekken.
Ja.
Fantastisch
toen
mooi.
Kon je de strup aan de overkant zien.
Ja.
Dus jij was erbij.
Ging heel vaak met mijn vader en die buurman mee. Vertelde ik net ook al. Mijn oudste broer ging altijd heel veel naar Grasma races. Ging ook altijd mee naartoe. Stadskanaal. Uit Huizen mee door heel Nederland heen.
Ja. Maar ja, heb je wel de allermooiste dag van mijn leven meegemaakt.
Ja, dat snap ik, ja.
En dat is altijd zo gebleven.
Ja, bizar was dat gewoon.
Ja, want het was totaal onverwacht. Het was onmogelijk. Het was nog nooit gebeurd. Ja, en dan, ja, ik vergeet het nooit meer dat je dan uiteindelijk toch over de finish komt. En ja, zo ontzettend gelukkig. Ik reed nog een rondje door de rode vlaggen heen. Want ik vond het zo ontzettend. Ik was zo ontzettend gelukkig en blij. Mensen die lagen lang uit op het asfalt om het asfalt te kussen. Ja. En die sprongen te water.
Dat is een groot gekkenhuis.
En toen kwam ik terug bij de finish weer. En nou, allemaal mensen op de baan. En de hele hoofdtribune begon de Zilvervloot te zingen. Nou ja, joh, dat is, je krijgt nog kippenvel uit vertrouwen.
Het was natuurlijk ook wel bijzonder. Hè? Jullie waren geen fabrieksteam of zo.
Dat was het juist het onmogelijke, het onverwachte. En ik was nog ziek ook in dat weekend. Alles was dus tegen om eventueel op het podium te komen. Laat staan dat je ooit zou kunnen winnen. Ja. Maar het ging fantastisch.
Ja, bizar was het.
En daarna heb je in 78 ook nog twee keer gewonnen, hè?
78 Francorchamps en Imatra in Finland gewonnen. 79 Hockenheim gewonnen, Grand Prix van Duitsland.
Twee keer Duitsland, toch?
Eén keer. En 1980 nog een keer Imatra in Finland.
Vijf
Grand Prix overwinnen, ja. En 13 Nederlandse kampioenschappen. Dus ja, ontzettend succesvol. Ja, ontstaan uit die 2000 gulden investering.
Ja.
En dat is daarna natuurlijk een heel toch wel toe bijgedragen tot het zakelijk succes. Door de naamsbekendheid gemakkelijker werd opgebouwd. Je product natuurlijk moet het wel doen. Maar de deuren gingen makkelijker open. En het vertrouwen was er sneller. Natuurlijk, je moet het wel waarmaken. Ja, dat is gelukt. En een heel gezond.
We hadden het erover in de auto. Heeft het motorrijden ook dan zakelijk iets gebracht? Maar je vertelt
heel
het zelf al.
Heel veel. Ja.
Dus, ik vind het zelfs heel mooi dat hij dus het eerste contract ging ondertekenen. Dat hij ging 2000 gulden ging vragen bij die bank. En dat die bank aan het einde van het verhaal, dat hij wil zeggen, ik wil stoppen met de sport, of ik stop met de motorsport. En dat de bank zegt, wil blijf racen. Want al zijn geld wat hij verdiende als beroepscoureur, werd allemaal in de drogerij gedaan.
Het bedrijf ging toen heel erg slecht, zakelijk. Ja. Toen hadden we dezelfde energiecrisis als wat we nu ook hebben. Ja, alles ging verkeerd, behalve er ging er in die jaren maar één ding goed, dat was de racerij. En toen, toen was het dus eind 81 heel erg moeilijk voor het bedrijf. Maar hij draait nog steeds. En mede door de naamsbekendheid een fantastisch paardenvoerlijn kunnen opbouwen. En heel veel export. En ja, ontzettend dankbaar dat ik op deze manier dus de motorcarrière, de motorracerij zo succesvol heb kunnen beëindigen.
Ja. Ik heb hem vroeger op mijn slaapkamer hangen, de poster.
Dat was onder aan de Hunsrug in Zandvoort, die foto gemaakt.
Okay.
Ja, een hele mooie foto vond ik dat.
Maar we zaten net te kijken, die foto die buiten, dat lijkt wel of je een zonnebrillen op hebt, klopt dat?
Het is dezelfde foto.
Oh, hier zie je het.
Dat is schaduw. Ja.
Maar moet je die nog eens van dichtbij bekijken?
Ja, dat mis je dat dan beter te zien is, hoor.
En een selfie maken.
Ja.
De foto.
Want jij zei wel, hè, van, die circuit is veilig op de openbare weg, maar vroeger die straatcircuits in Nederland,
Dat was natuurlijk ook best wel gevaarlijk.
Ja, daar kwam ik dus ook later wel op te rijden. Ja, ja, maar ja, dat ga je niet tegen vader en moeder vertellen.
Nee, precies.
En dat, ik had toch eerst wel weer een beetje ouderlijke toestemming nodig natuurlijk.
Maar ik kijk er nog wel eens filmpjes van Island Man. Dat is, ik ben niet goed bij je hoofd, joh.
Dat is een heel ander verhaal.
Oh, maar dan heb je wel zo'n hart hebben, joh.
Ja, mijn vader en moeder waren ook helemaal niet voor dat ik ging racen. Maar ja, op een gegeven moment dan... komen de successen en dan op een gegeven moment gaan ze mee en later toen ik dus de Grand Prix reed, toen organiseerde vader vliegtuigreizen,
okay.
Had hij 4-5 vliegtuigen volgeboekt, maar ik was natuurlijk niet alleen, we hadden Boet en Jack, allemaal fans, dus er was ontzettend veel enthousiasme en belangstelling van supporters, ja een beetje à la Max nu, maar dan wel kleiner. Dus er gingen 4-5 vliegtuigen vol naar Spanje of Italië of Engeland, Silverstone of Scandinavië, Joegoslavië. Overal gingen we heen met vele vliegtuigen vol supporters. Dus. En dan zondagochtend heen, want we hadden natuurlijk als grasdrogerij. Ja, zoals vader in het begin heel erg tegen was. Want die zei dan, joh, word in godsnaam schaatsenrijder, want dat is winters, dan kun je zomers, dan is de rustig grasdrogen. Want ik brak natuurlijk wel eens een sleutelbeen of een pols of een arm. En ja, dan kon je weer niet werken natuurlijk en zulke dingen. Dus. Maar uiteindelijk ja, ging het... Zondagochtend ging hij met die vliegtuigen en de supporters heen. En dan had het grote voordeel dat hij zelf gratis heen kon. Even goed de race kon zien. Zondagavond weer thuis. En dan kon ik mee terug. Ja, want dan kon ik maandagochtend weer op de gruis halen. Ja, want om 6 uur moesten we weer beginnen natuurlijk. Hier. Maar,
was die tijd was niet zo dat je, beroeps kon worden dat je eigenlijk niet meer ernaast hoefde te werken? Zoals een Barry Sheen bijvoorbeeld.
Ja, dat kon wel. Maar wat heb ik gedaan? Al het geld wat ik... Kijk, ik was mijn hart en nieren was ik grasdroger. En die hele motorracerij is uit hobby, plezier voor snelheid, en dat vind ik nog zalig, is dat uitgebouwd, is dat groter geworden. Maar mijn beroep, mijn levenswerk, is de grasdrogerij. Ja. De hobby werd later een professionele hobby, zeg maar. Ja. En ja, de grasdrogerij, dat was nummer 1. Dus al het geld wat we verdienden, ging in de grasdrogerij. Het grote voordeel, zoals elk nadeel een voordeel hebt, zei ooit een bekende nummer 14. Ja. We hebben nooit een cent belasting hoeven betalen, omdat het hier vanwege die oliecrisis in de 70e jaren zo slecht ging.
Ja, mooi verhaal.
Ik begon op die wegreizen. Wij zaten in de auto net. Die wegreizen. Nou, waar hij zelf was. En dan ga je wel eens een bocht. Dan denk ik, nou. Die was niet zo fantastisch. Maar toen moest je, hè. Je wil, hè.
En natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste wat je als sporter moet hebben. Als je het goed wilt doen, moet je er alles voor willen doen. En alles voor willen laten. En een goddeloze wil hebben om te winnen. Een heel groot voorbeeld wat je nu hier uit de omgeving heel duidelijk kon zien. Als er één is die absoluut wil winnen, de wil om te winnen zo diep heeft, dat is Irene Schouten.
Ja.
Weet je wat, dat straalt ze aan alle kanten uit. Ja. En dat kon je heel goed zien met de 3 gouden plakken, met de Olympische Spelen. Ja, dat moet je als topsporter hebben. Alles ervoor kunnen laten, willen laten en alles ervoor willen doen.
En je omgeving moet het accepteren.
Ja, maar ja, dan moet je soms boven staan. Natuurlijk, ik heb ook tegenwerking gehad. Maar je moet er boven staan. Als je het wil, dan moet jij het doen.
En het verhaal van het witte pak, is dat puur toeval dat je een witte pak droeg?
Nou, ik ben altijd wel iemand geweest dat die niet een groepsmens. Ik ben geen kuddemens. Dus wat iedereen doet... Mijn vader heeft het zakelijk altijd geleerd, joh. Niet datgene doen wat iedereen al doet, want ik ga je nooit wat verdienen. Dus je onderscheiden. En dat heb ik toch wel van nature. Toen ik 16 was, wou ik de snelste brommer. En toen ik 18 was, wou ik de snelste motorfiets. Weet je wel, zulke dingen. En iedereen raced toen in het zwart, eind jaren 60, begin 70er jaren. En toen zag ik Kent Andersson, was een Zweed, een keer. Die had een witte broek en een rood hemd, jack zeg maar, aan. Als coureur. En toen dacht ik van jongens, dat is iets aparts. Dat wil ik ook. En ik wou toen een compleet wit pak. Ja, achteraf heel goed geweest. Want het heeft ertoe bijgedragen, door de successen natuurlijk, tot de witte reus. Ja, het is nog steeds heel erg plezierig als je weet dat er alle dagen heel veel huisvrouwen jou alle dagen in de hand houden natuurlijk.
Maar waar komt dat vandaan, de witte reus?
Jaap Timmer die was in 1970 was het op circuit van Raalte, de Luttenbergring. Jaap was circuitreporter, weet je wel, Mr. TT, Jaap Timmer. En daar was Jaap, die, ja, het was in het eerste rondje. Ik ging met mijn snelle start als eerste weg. En kom dan het eerste rondje door uit die bocht vandaan. En daar komt de witte reus weer aan. Zo heel spontaan. Ik heb het later wel met Jaap erover gehad. Ja, zei, dat kwam zomaar spontaan. Want jij zag groter als een andere coureur op de motorfiets. Dus ja, het zag er groot uit. En je had al veel gewonnen. En ja, zo is de witte reus. En de media heb gewoon dat toen overgenomen.
Witte tornado, daar hebben we het ook nog over.
Ja, omdat je zo hard gaat, ja, dan is het weer een tornado.
Maar eigenlijk meer de witte reus, toch?
Oorspronkelijk is het als witte reus begonnen, ja.
Er waren drie namen die je genoemd werd altijd. Die lange, die grasdroger en de witte reus. Dat waren de drie vaste bijnamen van Wil.
Ja.
Dus ja. Het is wel grappig, hè? Dan jullie kijken, herbeleven het.
Ja, als je en vooral als je hier bent.
Ja,
ik zeg wel eens meer tegen de mensen, jongens, als je hier rondkijkt en je vertelt en je praat, dan kan ik in sommige gevallen kan ik nog emotioneel worden.
Dat snap ik.
En dan merk je ook, eigenlijk terugziend in het leven, dat de herinnering is het paradijs van het leven.
Mooi,
dat is heel mooi. Zal ik bij de motor gaan kijken?
Ik heb nog één vraag over de snelle start.
Ja,
je hebt wel een hele goede monteur.
Ja, maar je moet hem zelf starten.
Ja, oké.
En er zit geen knopje op. Je moet hem aanduwen maar in onze tijd.
Maar dat had ook te maken omdat je wat groter was dan de rest van de coureur. Dat je wat sterker was.
Je moet krachtig wezen. En kijk, het was een aantal stappen. Bij de 125 bijvoorbeeld. Dan bleven we erop zitten. En dan met die lange poten van me kon ik hem aan de praat krijgen. En met de 2,5 redden we dat ook nog wel. Hebben we het ook nog wel eens gedaan.
Even
maar... Het komt voort uit vele malen als laatste vertrekken. Hè? Want een tweetakt starten, de juiste hoeveelheid gas, de juiste hoeveelheid choke, de koppeling op de juiste manier, het toerental op een bepaald enzovoort enzovoort. Het zijn een aantal aspecten dat je hem eerst technisch moet kunnen starten. En dan gaat het erom dat je hem in zo weinig mogelijk stappen aan de praat hebt. Nou, ik kreeg het voor elkaar om die Suzuki, die 500, in 3 stappen aan de praat te krijgen. Maar ja, daar heb je enorm veel kracht voor nodig. Ja. En ik had natuurlijk wat lange benen. Dus dan kun je ook grotere stappen nemen. Dus dan heb je op het moment dat je dan de koppeling loslaat... al eventjes meer omwentelingen, snelheid. En zo kreeg ik dat uiteindelijk voor mekaar. Maar ik heb in het begin van mijn carrière genoeg keer geoefend... op zondagochtend tussen Abbekerk en de Weren aan de Vekenweg. En dan keren bij de Weren, zondagochtend... Bij de grote kerk. Dus ik heb... één keer weet ik nog te herinneren... en daar schaam ik me eigenlijk nog voor... stond ik zeer heftig te discussiëren... met pastoor aan de overkant van de sloot. Want die onderbrak zijn preek... omdat hij vond dat ik te veel lawaai maakte. Waren de twee takten nog met of zonder dempers. Ja, de jeugd van de Weren die daar woonde, die gingen ook niet in de kerk, die gingen buiten de kerk. Ja, ja. Want de coureur die hoorde ze en zagen ze, en dat was veel spannender. Ja, en zo heb je het geleerd. Je leren van je fouten. En het is gewoon heel erg moeilijk. En als je het één keer weet en het kunstje kan, ja, dan inderdaad kon je eigenlijk 2 stappen minder als de concurrentie.
Nou, maar dat is natuurlijk wel een beetje je handelsmerk. Je snelle start altijd.
Wat dat betreft wel een, daar is het heel goed in 10 secondes weergegeven ten opzichte van de collega. En dat is de Grand Prix, hè? Dat is geloof ik in Italië.
Ik weet niet waar we kijken, na 2,2 seconden, hoeveel al.
Ja. We kijken nu naar foto's waarop je Wil per seconde ziet en je ziet dat hij veruit als eerste weg is ten opzichte van de rest.
Zo te eerder je aanslaat, zo te eerder kun je dus met toeren en de koppeling los, kun je weg scheuren.
Dat was in 77, zie je
ja.
Die beelden, hoe je er tussenuit...
Ja, dat was ook het grote voordeel. Maar toen, want op een gegeven moment is het nog 5 seconden de start. Dat gaf de starter nog aan in Assen. Zijn hand omhoog, nog 5 seconden met een vlag. Toen hadden we nog geen lichten. Dus dat was met een vlag. En ik was zo ziek en zo slap. Want ik zou het eigenlijk in 5 stappen doen. Want dan kost het minder kracht. Omdat ik zo zwak was. Maar het laatste moment toen hij 5 seconden deed. Toen besloot ik nog van in 3 stappen. En als je het niet doet, dan val ik om. Want een tweede keer aanduwen, dat redde ik niet. Zo slap voelde ik. Dus ik deed het in 3 stappen. Het lukte in 1 keer. Ik schiet tussen, vanaf de 3e startrij, 4e startrij, schiet ik er tussendoor. Ja, en je bent bij de S-bocht in Assen en ik was helemaal niet meer ziek.
Nee, mooi. Ja. Beste medicijn.
Adrenaline is het beste medicijn.
Ja.
Maar ja, dat ding, die motor rijdt al best wel snel, hè, als je er nog op moet springen.
Nou, dat doe je zelf, hè, want je laat hem met je koppeling. Maar kijk, je moet eerst 7000 toeren hebben. En dan hou je hem vast. Dus ja, het is hetzelfde als een paard die vooruit springt. Je moet gewoon gas geven en je vasthouden die motor niet. En dan kooi je er vanzelf wel op.
Ik ga morgen proberen. Jan, heb je al motor?
Waarom mag je dat? Je toch al schade, dus maakt niet meer uit.
Nou, prachtig.
Fantastisch verhaal. Ik fiets hier heel vaak langs op mijn fietsie.
En heel vaak langs het museum en heel af en toe zie ik erop. Zaterdag ben er wel zo'n grasmaai hier. Ja. Maar dat is grappig, daar ben je gewoon eens keer binnen geweest. Dat is echt heel bijzonder.
Kijk rustig rond. Nico, die zal jullie rondleiden. Ik denk dat jullie wel genoeg verhalen
hebben. Ja, super. Ah, onwijs dank. Jan had nog een presentje voor je meegenomen, Wil. Ik hoor al dat je een topsportman bent en dat je niet zoveel drinkt.
Ik heb
een
bond, het komt overal goed voor.
Volgende keer op bond, daar is heel goed voor.
Een werver zo voor bittertje of zo.
Ja. Als je een keer ziek wordt, kan je dat drinken, ja, ben je gelijk beter. Ja,
dan lekker vandaag.
Dan kan ik het nou wel gaan schaatsen.
Ik heb je net verteld dat adrenaline het beste medicijn is. Dus tegenwoordig, en dat doe ik al heel veel jaren, als ik ziek en broer ben, dan ga ik zo hard als dat ik maar rijken. En of ik ga door een rood stoplicht, dan word je ook beter.
Hartstikke bedankt.
En tot ziens.
Onwijs bedankt.
En over 2 weken kermis in Wervershoven. En dan komt de Ketse Globe bij de Fortuin.
Ja. En hoe?
Als het half kan wel, want ik vind het prachtig.
Ja, misschien gaan
we
dansen.
Ik hoop dat er ook meiden ben op Wervershoven.
Als het goed is, is Bol op thuis dan. Ja, dan zien we dat wel weer.
Ja,
kijk. Op maandag is het ook gezellig. Wat komen de Cats en Globe op maandag?
Maar voor mij komen ze bij Verooyen dit jaar.
Nee, ze zou bij het Fortuin achterkomen, dacht ik.
Camerina komt er wel.
Ja, gisteren waren ze in Medemblik trouwens.
Ja, dat ben ik geweest.
Ik was er ook.
Op de haven?
Ja.
Nee, ik
heb je niet gezien.
Ik ga geen mensen kijken, ik ga luisteren.
Ja, oké. Okay,
ik kan ook vaak. De volgende gaat op bij elkaar.
Ja. Hey, tot ziens.
Doei.
Nou, mooi verhaal van Wil.
Een stukje wat je er nog bij kan vertellen. Dat je op de Bedeldijk. Kijk, jullie hebben natuurlijk ook jarenlang. Hij had hier een lijfsbeuk op de kant, weet je. Van wat hij allemaal op had zat.
De wetten.
De wetten van Wil, ja. Die wetten moesten eraf. Van de nieuwe eigenaar. Want het personeel had er meer last van als iemand anders, want die vond het helemaal niks.
Oh.
Maar hij heeft het ook een keer bedacht. Hij heeft hier een dame, heb je verkeerd mee gehad, meisje, is er ook weer overleden. Maar die had hem een klein beetje meer glutenminder in de geest te krijgen. Maar dat wilde hij eerst nooit geloven. Maar diezelfde Jaap Mooie, van wie hij het hondertje gekocht had, die ging hem ook vertellen dat Wil in Assen in 77 ging rijden. Hij kwam van die Bedeldijk af. Hij ging de hoek om. Daar kwam hij op het stuk waar nooit gereden werd. Dat was militair terrein. En toen kwam er gelijk een zinnetje bij Wil binnen. Die vertelde: Wil, als het op Assen regent, is het hier niet glad. En dat is tot hem doorgedrongen. En vandaar dat hij het hele stuk erbuitenom, want ze hadden alleen maar getraind met droog weer. En toen was het regen die zaterdag. En toen is hij dan aan het rijden gegaan. En toen heeft hij ook gewoon het gas opengehouden. Alleen toen werd hij op slot ingehaald door Estrosi met nummer 13. En daarom zal hij altijd zeggen, nummer 13 is mijn geluksgetal geworden. Want 3 rondjes voor het einde ging die op zijn plaat. En toen is hij doorgegaan. En toen begon langzaam het circuit op te drogen. Toen had hij ongeveer wel 15, 16 seconden voorsprong. Maar aan het einde, na die 3 rondjes, dat het bijna droger was, had hij er dan maar 4 over. Dus ja, vanaf dat moment later en het signaal wat hij van Jaap Mooie gekregen heeft, die man die overleden is, heeft hij toch een andere gedachtegang gekregen over het leven.
Ja, ja.
Want hij was eerst altijd echt gewoon, hè? Nou ja, wat wij dan zeggen. Nou ja, goed. Dan moet je hem uitzetten.
Ik zet hem op pauze. Nou, ondertussen is Wil is dus weg. En Nico gaat nog verder met de rondleiding in het museum.
Ja, dit is het voorbandje of een achterbandje. Dus gewoon, dit noemen wij gewoon de peerband. Deze band was alleen maar op 3 standen te gebruiken. Recht toe, linksaf of rechtsaf. En daarom moest het omgooien en omgooien. Tegenwoordig pak je de band en die is gewoon... Houdt u het maar eventjes vast, dan krijg je gewoon een band te zien. Dat is dit. Daar kan je gewoon alle kanten mee uit.
Ja. Daar ging een foto.
Dat kan je gewoon helemaal mooi rondlopen. Dus je kan hier vanaf hier beginnen.
En je hebt altijd een draagvlak. Ja. Dus het is veel gemoedelijker om te gaan rijden. Ja. En dit was gewoon, en dan ook nog in onze tijd. Ja.
En dan loopt deze nog wel een beetje in
ja,
punt, hè?
Maar dat we nog in onze tijd zo een regenwand. En dan had je gewoon een klein beetje profiel. En dan had je hard, zacht of medium. En dat was ook gewoon in een slik. Tegenwoordig de jongens, voor vandaag de dag, die hebben een circuit wat linksom heel veel bochten zijn. Dat zou zeggen, we bakken hier de zachtere kant.
Oh ja.
Middenvlak is hard loopvlak. En aan de buitenkant ietsje matiger. Dat je gewoon een band maken ze. Exact per circuit. Maar Wil had het vroeger dus nooit. Voor Wil was dit gewoon het gevoel, tot zover kan ik gaan. Ik voel iets al meteen. En is het op. Totdat onze schoenmaker dacht, elk weekend, schoen kapot. Ik maak er een mooie ijzeren plaat overheen. Hele ijzeren plaat. En dan zit je op die foto, 1-7 van vuur. Maar het grote probleem was dan, hij kwam op het einde van die eerste heat, was dat toen, in Assen. Godver, mijn tenen brandden. Want kijk, die plaat
werd heet. Die plaat gloeide heet.
Die plaat gloeide heet en die bleef gloeide heet. Op het gloeide heet.
Ja,
dus ja, dat was dus het verhaal van de banden, het grote verschil.
Ja.
Dus vandaar. Ja. En wij noemden het daarom ook zijn voelsprieten.
Ja, ja,
ja.
Tot zover kon je gaan en niet verder.
Ja, ja. Op gevoel. Ja. Mooi.
Maar ik ben achter, een beetje kort achter me als je op de motor vindt, ook zit. Dat vindt hij gewoon zijn allermooiste overwinning.
Want rijdt hij nog steeds motor?
Nee.
Normaal
nee,
niet meer.
Echt niet.
Op de weg bedoel
ik. Vast niet. Hij heeft een auto, die Audi. Misschien meneer.
Ja, ik zie hem wel staan. Ja.
Die loopt echt dik 300.
Oh, ja.
Over de 300.
Ja.
We zijn ermee met zijn twee ooms die hem ook vroeger wel de school op hebben. Echt oude. Even nog mee naar Duitsland toe geweest. Het begon net als hier, dat is nieuw. Dat had hij net ongeveer een maand. Dat had hij Mels gevraagd, mijn andere museumdirecteur. En mijn en Don. En die twee heren, Jaap Lof, die zat en de heer Steininga. Dat is een broer van Freek Steininga, die zei spookcoureur. Daar kwam je oom Willem, daar kwam je altijd. Dat is deze minuut, dus die jongen met oom Willem Steininga kijkt. Die man was ook helemaal gek. En die heeft ook in Duitsland gewerkt, in de oorlog. Oh ja. In bepaalde machinefabrieken. En toen was het van, gaan jullie mee? We gaan even naar... Toen gingen we naar de tractoren, waarin nu alle, van Klaas, alle machines vandaan komen. Ja. En dus dan ga je even mee. Nou, dan kan je Duitsland in. Dan gaan we even protesten, maar die gaat niet. Maar toch wordt het een klein beetje natte sneeuw door. Nou, ik stop dan maar bij 300, weet je wat. En dat is echt zijn adrenaline. En dan zie ik hem echt hoor, want ik vind, nou, bij een heleboel mensen wil ik vast niet in een auto zitten, al rijden ze maar 80, 90. Maar bij hem durf ik rustig te zitten, ook al uit de 200, 300. Hij heeft een reactiesnelheid, dat is echt onvoorstelbaar. Hij kan dingen bepalen, dat hij zegt, het kan, dat je denkt, wil. Moet het nou? Moet het? Het gaat altijd perfect. Er is niks, geen haken of ogen dan. Nee. Hij rijdt gewoon perfect. Alleen het enige is, de nieuwe vriendin van hem wil, we gaan rustiger rijden. En die houdt hem nou. En sinds de laatste tijd, als je nou 100 rijdt, of waar die 100 mag rijden, blijft hij ook echt om te rijden. Laatste wist ik, ik rijd 130. Het mag toch 130? Ja, ik zeg, dat is 120 wil voor mij. Want je mag toch eigenlijk net als 130 rijden? Of zijn er wel stukjes wijn waar je nou wel 130 mag rijden?
S'nachts, overdag niet meer, maar s'nachts nog wel.
Waarom dan?
Overal. A7 ook, maar je ook 130.
Waarom staat het bord 120 er dan bij?
Ik niet, maar je mag gewoon 130.
Hey Jan,
dat is voor mij een vraagteken. Dat is dan
iedereen.
Want ik bedoel, ik zeg druk op mijn beurt als er bord 80 staat. Ik mag wel 100 rijden, want ik bedoel, dat bord staat wel voor 80, maar het interesseert me niet.
Je moet gewoon 130 rijden, maakt er ook nog een marge, hè? Je teller wijkt af, de meetapparatuur
is op. Ja, maar ik rijd precies 100 op mijn teller, 101 op mijn teller. Nico, jij rijdt te hard, zegt mijn genoten dan. Ik zeg, Annemarie, kijk, 101.
Ja.
Maar dan rijd ik Apple, die is goedkoper rot. En ik heb een Opel, deze Opel van mij. Ik rijd ze dan voorbij en dan is het van, Nico, ik zeg, kijk dan.
Mooi, zou heel leven bestaan de snelheid.
Ja. Dan moet ik even bij je langzaam.
Dat is mooi. Nee, ik rijd er zo over voorbij dan, maar er zijn heel veel auto's. En dat is wat jij gelijk in hebt. Die zijn vaak allemaal dat je 100 rijdt. Maar de rijzet zeg ik, nou, als je 95 rijdt.
Oh, ja.
En ik rijd echt op met die Opel, dat is echt een echte auto. Dan rijd ik echt 101.
Oh, maar kijk maar op je GPS, weet je, die is veel nauwkeuriger.
Ja, maar ik rij altijd uit mijn hoofd. Ik kijk ook niet op een GPS, die zit toch geen GPS in? Hij is 18 jaar oud, die auto.
Ja, dan moeten ze kleinkinderen bellen, wil die GPS.
Ja, maar, ja, krijg dat weer.
Zo was er ook een meneer, die kwam hier op en die zag zo die motor- en sportblaadjes liggen. Toen dacht hij tegen mij, Nico, ik heb ook nog wat leuks voor je. Nou, ik zeg, wat heb je nou? Ik heb nog een aantal motorbladen voor je. Nou, ik zeg, graag. Ik zeg, er zijn genoeg mensen, die zijn er nieuwsgierig naar. Die willen er even in kijken, in je neuzen. Ik zeg, graag. Nou, toen komt hij, ongeveer een week of drie later, komt hij bij me met een kever. Een kever die echt met zijn kont op de grond lag. En wat had die mooie man voor me mee? Een hele prachtige reportage.
Van, kijk, we gaan nu de bezemkast in het museum.
Ja, en wat haalt Nico tevoorschijn? Een mooi motorboek. Deze meneer was boekbinder. En die heeft vanaf 1934 alle motorbladen op jaar
ingebonden.
En zo heb ik ze allemaal gekregen van hem. Zo. Dus u wilt weten van 1976, gaat u op de stoel zitten en ik zorg voor uw boek en u kunt het rustig bekijken. Dat is dan het mooie wat sommige mensen dan, die zomaar schenken. Hij kon er gewoon een aantal van verkopen, vond hij gewoon zonde. Hij zegt dat moet een goede plek hebben. Nou ja, en toen kwam mijn vrouw op het ook een luguber idee. Onze vriendin Nico zat ook vol met van die Moto 73 bladeren. Nou kijk, hier een reportage. Staat hier aan de achterzijde.
Nou, er staat hier een kast vol met boeken. Nou, boeken denk 10 centimeter dik, tot het plafond en toegestapeld. Met motorbladen, ja, fantastisch. Ja.
Alleen het enige naam is, kijk, deze motorbladen, die heeft mijn echtgenoot allemaal met die naaldjes, met zo'n splitspen, zo in moet zitten. Dus als je dit boekje even verkeerd valt, dan liggen de halve bladen er allemaal uit. Ja, kijk, ja, dit is gewoon heel mooi. Ja. En doordat deze man deze boeken gebracht heeft, ook van de vorige jaren, van begin wilde carrière vanaf 67, kon ik veel meer dingen terugvinden. Ja. Want kijk, vanaf 75, 76, dat wil echt een beetje, begon meer gast, maar hij gaf altijd de gast, maar iets meer opviel in de publiciteit. Ja, en vooral met Moto 73, al die kleurenfoto's, toen was het niet zo moeilijk om reportages en dingetjes te vinden. Maar om het begin van zijn carrière alles bij elkaar te vinden, dat was echt veel meer werk.
Ja,
ja. Nee hoor, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ja. Crassani Rossi, dat is de laatste race op Imatra, ligt Crassani Rossi, de vader van Valentino, op kop. Wil erachter en Robbers daarachter. Aan het einde van de finish is het Wil 1, Robbers 2 en Crassano. Ik zal wel zeggen dat het 3 was, maar het kan ook wel 4 geweest zijn. Maar in ieder geval, Wil wordt aan het einde van de finish, wordt die keurigjes gefeliciteerd door zijn vrouw. En die had de kleine William in de handen, dat is Wil, dat is zijn zoon. En daarna stond mevrouw Rossi met de kleine Valentino, maar die liep erbij. En die kreeg ook netjes een hand van. En ook Valentino gaf hem netjes een hand van. Gefeliciteerd. Vanaf dat moment dat Valentino is gaan crossen en daarna is gaan racen, heb je zo'n zwak voor hem gehad dat hij dacht, oei oei, niet te hard, niet te hard, pas op, doe dit. Maar zo hou je in assen kwam, was er altijd eventjes een praatje maken, even een contact maken met Valentino. En dan altijd een paar foto's meenemen en dan was het van, Nico, kunnen die foto's daar? Nico, kun je die foto's daar aan? Wil, pak er even een unit bij, dan kun ik er een aantal foto's bij ophangen. Ik heb geen ruimte meer. Dus ja, dat is dus het verhaal waarom je hier ook een aantal foto's ziet, regelmatig, van Rossi.
Ja.
Van het kleine van het deeltje.
Leuk.
Ja, mooi. Ja, echt super. Ja, mooi. Nou, ik vond het eigenlijk een fantastische avond.
Ja, ik ook.
Ja?
Hartstikke leuk.
Gewoon kippenvel.
Ja. Jawel, hè?
Ja, zeker.
Onwijs bedankt voor je tijd.
Geen enkel dank. Ik heb het graag gedaan.
En vraag aan je kleinkinderen hoe de podcast hoe je verder kan.
Wij hebben heel veel geleerd, vrouw. Maar
Maar hoe kan ik de podcast op Netflix? Moet ik
op YouTube. Op Spotify.
Op Spotify.
Ik heb beter even een mailtje.
Stuur mij gewoon even een mailtje. Waar ik het kan vinden. Kinderen vinden het wel. Dat is voor mij het meest makkelijk.
Super.
Dan denk ik, ben je vetter?
Oh ja. Ja,
Spotify. Hotspot, Nico.
Spotify. Ja, bedankt.
Oké. Okay.